voor wie niets heeft met spiritualiteit, er stiekem een beetje in gelooft of het helemaal omarmt. Is dit niet verzonnen? Annelien van der Leij, net afgestudeerd, een jonge vrouw met mooi rood haar. Toen ze heel klein was, deed ze opmerkelijke uitspraken. Zo wilde ze naar haar echte moeder. En die had, anders dan zij, een donkere huidskleur. Dat beeld is nooit verdwenen. Tijdens haar studie ging ze zich meer verdiepen in onder andere wereldreligies en spiritualiteit. En het onderwerp reïncarnatie raakt bij haar een snaar.
Toen ik klein was, geloofde ik dat ik een zusje had en een andere moeder. En dat zei ik ook tegen haar. Van wanneer gaan we naar mijn echte moeder? Wanneer gaan we naar mijn zusje? Ik kan het helemaal voor me zien. Een soort van als een realis, als gewoon een belevenis. Als wat ik, hoe ik nu jou zie en hoe jij nu mij ziet.
Zo echt?
Ja. Ja. Dus dat eigenlijk je zintuigelijke erbij betrokken is. Dat is wat ik heel lang voor me heb gehouden van dit was zo in mijn vorige leven. Ik weet wel dat mijn moeder tegen me heeft gezegd dat we gewoon op de fiets zaten. En dat ik gewoon een beetje... Ze zei van ja, maar wanneer gaan we dan naar mijn echte zusje? Wanneer gaan we naar mijn echte moeder? Een beetje op zijn toon van ik vind het wel gezellig met jullie, maar ik wil eigenlijk nu naar huis. En dat is natuurlijk heel pijnlijk voor mijn moeder. Maar dus meer van...
En pijnlijk voor jou.
Ja, ja, kijk, dan ben ik er natuurlijk niet zo bewust van. Maar als je inderdaad achteraf hoort van dat je zo je moeder hebt laten kunnen of voelen, want of zoiets, want ik hou zoiets veel van mijn moeder. Ik ben echt wel een moederskindje. Maar ja, dat is, ik vind dat nu kwetsender dan dat ik daar toen bewust van was. Ik denk dat ik nooit niet echt verdrietig was. Ik denk dat ik me meer in de steek gelaten voelde. Ja, en er was ook het iconische moment van echt dat mijn herinnering of mijn gedachte over dat ik een andere moeder en zusje had heel erg een grote rol speelde, was tijdens een interviewgesprek voor het paspoort. Want vroeger moesten kinderen om te kijken of je niet gestolen was of... Hoe heet het? En dus de ouders mogen daar niet mee bemoeien. En uiteindelijk werd er aan mij gevraagd, heb je nog andere broertjes of zusjes? En toen was ik van, ja, ik heb nog een zusje. En mijn moeder wilde ingrijpen van, nou ja, als wordt gezegd dat ik een ander zusje heb, ben ik dan wel, weet je, dan kan er gedoe komen met de overheid. Maar toen zei mijn broer tegen die vrouw, ze heeft een zusje in haar hoofd.
Goddank. En hoe oud was je toen?
Ik denk 3. 2, 3, zoiets.
Je had een beeld van New York.
Ja.
Kun je daar nog iets over vertellen?
Nou ja, dus eigenlijk is het meer een soort momentopname van, ik denk 2 seconden. Zo voelt het. Het is niet lang, maar het is wel een moderne New York. Dus hoge gebouwen. Maar op zich, dat is al heel lang in New York. Dus ik zou niet kunnen aanduiden welke tijd het zou kunnen zijn. Een grote weg. Veel auto's en ik sta op de stoep. Wat ik denk, het hoeft niet zo te zijn, maar wat ik denk, die herinnering dat ik heb van mijn vorige leven, de laatste herinnering is dat ik heb van dat leven. Dus dat ik op mijn, want ik was klein, dat ik op een jonge leeftijd ben, maar dat het zusje en mijn moeder er ook zijn doodgegaan, Tom.
Is er twijfel over het verhaal? Kan het fantasie zijn?
Ik heb daar wel over nagedacht. Maar het voelde heel echt. Die herinnering die ik heb voelt heel echt. Ik zou het gewoon niet kunnen inzien dat ik zoiets kan voelen op jonge leeftijd. Of zoiets kan zeggen zonder dat er een waarheid aan vastzit. Ik geloof wel nog in reïncarnatie. Ik had dus een gesprek met een Hindoestaanse man. En hij had een... We waren bij een protestantse Hindoestaanse tempel bij mijn minor. En hij was heel, heel fanatiek, heel charismatisch aan het praten over ook reïncarnatie en zo. En toen vroeg ik zo van, nou, ik heb deze herinnering. En ik vind altijd lastig om te peilen, is dat dan wel echt waar? Is dat, weet je, is het, want je probeert naar antwoorden te zoeken als je heel erg nieuwsgierig en onderzoekend bent. En hij zei zo van, dat gevoel is waar. Hij zei meteen, dat gevoel is waar. Dat gevoel dat je voelt, dat is nooit... fout, dat is nooit niet echt. En toen was er van, ja, als het zo realistisch voelt of zo echt voor mij, dan zou dat toch wel het geval ook zijn. Dus ja, hij was heel erg van, als je het voelt, dan is het waar.
Als het waar is dat wij reïncarneren en dat jij in een vorig leven
iemand was met een andere huidskleur. Wat zou dat dan betekenen?
Ja, ik ben niet echt gefocust op de huidskleur of zo. Maar dat ik gewoon geloof dat, dat ik een volgend leven ga hebben. En dat ik dus weer een leven ga met mijn nieuwe ervaringen. En kijk, binnen het hindoeïsme en het boeddhisme, dan heb je dus dat je uit de, dan moet je uit de samsara, dan moet je uit dat cyclus stappen. Dus je de reïncarnatie. Uiteindelijk, als je volledig verlicht bent, dan stap je uit de cyclus. Daarin geloof ik niet. Ik denk gewoon dat je gewoon weer een nieuwe kans krijgt als mens om je misschien, dat je ziel gewoon nog niet klaar is met de wereld. Ik denk dat de ziel die ik dan in mijn vorige leven had, nu ook heb. Maar dat hij door nieuwe dingen en nieuwe ervaringen weer wordt gevoed, als het ware. En dat dan weer mee kan nemen naar mijn volgend leven. Het lijkt me een heel mooi idee dat je niet volledig weg bent als je sterft.
Wat zegt Stef Aupers over het verhaal van Annelien? Hij is hoogleraar in Leuven en deed als cultuursocioloog onderzoek naar spiritualiteit.
Wat je veel ziet, ook in het spirituele milieu, is mensen hebben een ervaring die ze niet kunnen plaatsen. Hè? En waar ze geen frame voor hebben, waar ze geen verhaal over hebben. En dan kan het zijn dat een ontmoeting met een ander of het lezen van een boek opeens het kader biedt voor die ervaring. Dus mensen zeggen dan, nu begrijp ik pas wat daar aan de hand was. En vanaf dat moment komen ze op een spiritueel pad terecht. Want het kan best zijn dat dat aanvankelijk gewoon een droom is geweest. Of iets dergelijks. Hè, die niet direct iets heel spiritueels was. Maar op het moment dat er iemand langskomt, of je leest iets, of je hoort iets, waarbij gezegd wordt, dat kan reïncarnatie zijn, dan ga je dat op die manier framen. En het frame schept vervolgens weer de voorwaarden voor nieuwe ervaringen. Dit is echt iets wat je heel erg veel ziet. Ik heb heel veel mensen geïnterviewd die dit verhaal hadden. Ik had gekke ervaring, ik wist niet wat het was. Ik las iets, ik ontmoette iemand en toen begreep ik het. En vanaf dat moment kwamen er juist weer nieuwe ervaringen die dat kader weer bevestigden. Dus ik weet niet of dat helemaal aansluit, maar daar lijkt dat wel een beetje op. Het is ook niet helemaal te verklaren. Hè? Ik bedoel, dat is het ook. Ik bedoel, dat is. En dat hoor ik. Ik heb toevallig ook laatst hoor, mensen die wij kenden. Een jongetje van ook 4 of 5. Die het had over loopgraven die daar waren. En dingen waarvan je denkt, waar haalt hij het vandaan? Het is natuurlijk soms gewoon een mysterie. Hè? Laten we dat ook soms zeggen. En niet duidelijk. Ik doe wel mijn best om daar steeds een beetje cultuursociologische duiding aan te geven. Dat is nou helemaal mijn reflex, maar dat is natuurlijk niet altijd te verklaren.
En wat zegt Alex Klein, de bedrijfseconoom, die ziet, hoort en ervaart wat anderen niet bemerken? Hij denkt zelf ook vaker te hebben geleefd. Moet Annelien wat hem betreft twijfelen aan haar verhaal?
Nee, hoeft niet. Jij noemde het reïncarnatie. En de mensheid zit heel erg vast op reïncarnatie, maar eigenlijk is dat niet het juiste woord. Je sterft niet, je neemt afscheid van je lichaam. Dus je excarneert. Carne is vlees, je stapt uit het vlees, excarnatie. En op het moment dat je dus als ziel weer een lijf ingaat, dan is dat incarnatie. Reïncarnatie zou zijn dat je hetzelfde lijf weer ingaat. Dat gebeurt niet heel veel. Dichtstbijzijnde zijn de bijna doodervaringen. Waarbij je uit je lijf treedt en dan zegt, oh, ik moet weer naar datzelfde lijf terug. Dus het is niet zozeer een reïncarnatie, maar een incarnatie. En dat klopt, want je laat je lijf achter, gaat terug naar huis. In mijn taal, in Alex taal, noem ik dat de schoonwasperiode. De ziel geeft alle kennis af, die wordt er helemaal schoongemaakt, helemaal klaar. Waarbij je op een gegeven moment schoon en nieuw en helder en hemels en geheel en prachtig een nieuw lijf krijgt. Een nieuwe levensreis mag maken. Van één dag, van een paar maanden, van enkele jaren tot decennia aan toe. En daarna ga je weer uit dat lijf, excarnatie, word je weer schoongepoetst. En dan word je eigenlijk weer klaargemaakt voor een nieuw lijf. Dus ik ben een keer een vrouw geweest. Jij bent een keer een man geweest. Grote kans dat je een getinte huid hebt gehad of juist niet. Je hebt waarschijnlijk, ben je een Jood geweest, een Arabier geweest. Vele malen kun jij terugkomen. Wij noemen dat reïncarnatie, is officieel incarnatie. Kinderen weten vaak nog dat ze toen en toen en toen, voordat ze geboren werden, inderdaad in een ander leven hebben gezeten. En dat wordt er een beetje uitgepoetst door de maatschappij. Maar het is toch fantastisch mooi om te weten dat het dus niet sterven en doodgaan is. Ze heeft het over leven en dood. Maar in het lijf en buiten het lijf, dat is toch veel mooier. En dan hoeft die lieve Annelien dus helemaal niet te twijfelen aan haar verhaal. En dan mag ze dus gewoon zeggen, ja, maar ik weet dat dat zo is geweest. Nou, het meest positieve uitleg, lieve Annelien, jouw schoonmaakperiode is niet helemaal goed gegaan daarbovenin. Maar daar hoef je je geen zorgen over te maken. Want dat is...
Wat is het nut van reïncarneren?
Het nut van incarneren is dat we hier leren om liefde te geven. Om leren met emoties om te gaan. En te snappen hoe het leven ook zou kunnen zijn. Dus wij mogen leven. Wij mogen leren hoe we liefde geven aan iedereen en alles. En hoe de natuur liefde aan ons geeft. En daar staan wij zo ver vanaf als mensheid. Wij laten onze emoties ons kapot maken. Wij maken onze planeet kapot. Terwijl als we liefde zouden geven en leren hoe we die liefde zouden kunnen geven, ja, hebben we zoveel moois om in te leven en vanuit te leven.
Maar we krijgen toch steeds weer een nieuwe kans. Dus wat maakt het uit?
Het maakt heel veel uit. Want dan had je hier op aarde een veel mooiere aarde kunnen hebben. Had je een veel mooier leven kunnen hebben. Ik verwacht dat we als mensheid op een gegeven moment slim genoeg zijn om te beseffen dat we deze planeet aan het kapot maken zijn. En dat we als mensheid erachter komen, maar het zou dus ook anders moeten kunnen. En ik wens voor de mens dat zij leren te beseffen dat de planeet waar wij nu op leven een hele fijne is om tijdelijk op te verblijven. En dat we daar meer aandacht aan zouden mogen geven. Meer liefde aan de planeet, meer liefde aan elkaar, meer liefde aan alle planten en dieren. Dan zouden we een veel mooier paradijs hebben dan dat we nu hebben. Maar het klopt wat Annelien zegt. Zij is waarschijnlijk hiervoor een gekleurd meisje geweest en had daar een zusje en een moeder. Heel goed mogelijk. Alleen een schoonmaakperiode is niet helemaal goed gegaan.
Nog een reïncarnatieverhaal van Thomas Rauw. We hoorden hem al in aflevering 3 van Niet Verzonnen. De architect die een oproep had gehoord en daarom architectuur was gaan studeren. Hij vertelt nu over de periode voordat zijn zoon was geboren. Hij en zijn vrouw waren op vakantie in Tibet. Ze hadden lukraak een hotel gekozen op een berg en ontmoetten daar de aardige eigenaar van dat hotel.
We kwamen daar en de hoteleigenaar die was Wanchuk. En met hem zijn we dan een beetje bevriend geraakt. We hebben nog 3 weken gewoond. Hij heeft ons allerlei dingen laten zien. Als afzet heb ik hem een vliegticket gegeven om naar Europa te komen. Die mensen komen natuurlijk dan nooit weg. Hij was een van de 3 in het hele dorp die wat een paspoort hadden. Dus, maar goed, we kwamen terug. En mijn vrouw die was zwanger. Nou, en in die periode is Wanchuk dan ons ook komen bezoeken. En hij kwam bij ons en hij was totaal paralyseerd. Ik herken hem helemaal niet meer terug. Met hem was iets gebeurd. Nou, wat was daar nou gebeurd? Zijn broer is op jonge leeftijd overleden. Niemand weet waarom. Ze hebben hem ergens doodgevonden in Lee. En als boeddhist ga je dan altijd naar de oudste en zegt, nou, wat is hier gebeurd en waar wordt die reïncarneerd? Nou, en die heeft hem dus verteld. Hij zegt, kijk, jouw broer, die wordt de volgende keer wordt die in West-Europa geboren. En die wordt geboren in een huis helemaal omgeven van water. En hij wordt geboren 's ochtends om 9:58. Nou, dat was wat hij wist. Nou, nu kwam hij naar ons en hij zag ineens, Sabine was zwanger. We hadden een huis midden in het water. Hij zegt, is mijn broer.
Nou ben ik toch heel benieuwd op welk tijdstip je kind geboren is.
9:58.
Dat meen je niet.
Ja, 9:58. Ongelooflijk. En we hebben daar ook niemand iets over verteld. Maar alle mensen die langs waren zeiden, God, heb je een kleine Tibetaan meegenomen? Hij lijkt een beetje een Tibetaanse jongen. Hij was al helemaal zwart. En hij zag al echt als een Tibetaan uit, moet ik ook zeggen. Damian.
Je maakt je geen zorgen.
En toen begon hij een beetje te praten. Maar we konden hem gewoon niet verstaan. Nou, zo'n kind begint een beetje zo te pruttelen, allerlei geluiden te maken. En toen Wanchuk kwam voor de 2e keer naar Amsterdam. Die wilde zijn broer zien.
Want hij was ervan overtuigd, dit is niet van, zomaar jullie kind, maar zijn, dit is mijn gereïncarneerde broer.
Mijn gereïncarneerde broer, ja. En hij kwam daar. En hij was echt, hij was gewoon in staat met hem te communiceren. Hij zegt, dat zijn Tibetaanse woorden. Hij zegt, ik weet gewoon waar hij het over heeft. Ja, echt, was heel bizar. En toen is zo dat in het boeddhisme, en dan moet ik even zeggen, dus wij hebben dan een naam voor hem gezocht. En we waren in die tijd in Florence geweest, in het St. Marco-klooster. En nou, we zagen allebei de naam Cosmas en Damian. En we waren allebei op de naam Damian gevallen. Ik zei, goh Sabine, ja, ik heb... Dus we hebben hem genoemd Damian Simon. Dus D-S. Dat is even belangrijk. In het boeddhisme geef je je kind niet een naam. Om het kind is, als het geboren wordt, het kind. En dan moet het 3 of 4 maanden oud zijn. En dan ga je naar de lama. En die lama die kijkt naar het kind. En die zegt van, hij zegt, volgens mij heet jij Margeet. Of jij heet Thomas, hoe dan ook. En Wanchu zegt, ja, hij zegt, hij moet nu wel een Tibetaanse naam hebben. Dat Damian Ziemann is allemaal leuk, maar hij moet een Tibetaanse naam hebben. Ik zeg, ja, Wanchu, dat gaat gewoon niet gebeuren. Ja, maar hij zegt, ja, maar hij zegt een vriend van mij, die werkt in de zomerresidentie van de Dalai Lama. Hij zegt, ik ga hem vragen. Hij zegt, nou, ik zag ook, nou, prima. Dus heeft hij een foto meegenomen van Damian, van Damian, van onze zoon. Is naar de zomerresidentie van, van de Dalai Lama gegaan. En nou, die heeft op die foto gekeken en die heeft hem de naam gegeven, Stansin Dawa. Dus S. D. Dus wij hadden DS. Hij had SD, Stans en Dauwheid, de opkomende maan. Nou, en daar zaten we dan. Ik dacht van ja, geen idee hè. Ik weet ook nog steeds niet of het waar is. Ik denk wel dat het waar is.
Denkt je zoon zelf dat hij gereïncarneerd is?
We hebben hem nooit daarvan verteld. We zeggen nou, voordat hij 18 is, gaan we hem dat niet vertellen.
Oké, dus het was een groot familiegeheim.
Ja, en hij was 15 of 16. Hij zei, nou kijk, we gaan je gewoon meenemen. We gaan een lange reis maken. We gaan naar Bhutan. Nou, is hij meegegaan. En hij is helemaal opgegaan in die cultuur. Kijk, die mannen die dragen allemaal rokken daar. Dus die hebben geen broeken. Nou, hij heeft meteen zo'n kostuum gekocht. Hij was helemaal, ja, zat er gewoon helemaal in. En wat op mij de meeste indruk heeft gemaakt, misschien ken je dat, je hebt die Tibetaanse klooster en daar hebben ze van die hele lange hoornen waar ze zo van die lage tonen spelen. Heel lang, heel moeilijk om te spelen. Die monniken die moeten daar jaren voor oefenen om dat goed te doen. En nou, we waren dan weer in zo'n klooster en moesten ons ding doen. En dame die gaat er zo voorbij en die had zoiets van, nou, dat kan ik ook. Dus die mannen die dachten van, ja, ga maar lekker proberen, jongen. Dat lukt je dus nooit, hè. We zitten hier al jaren te oefenen.
En zo'n Europeaan, die zal het eens
en
even doen.
En hij zit daar gewoon. En hij, daar komt een prachtige toon komt eruit.
Wow.
Ja.
En wat dacht je toen?
Nou ja, het waren natuurlijk allemaal indicatoren. Dan dacht je van ja, het is wel waar. En toen was hij 18. En toen hebben we hem het verhaal verteld. Hij zei, kijk Damien, dat is gebeurd. Dit is wat we gehoord hebben. Dat zijn de feiten. Dat hebben we met jou meegemaakt. Wij weten niet of het waar is. En als jij daar iets mee wil doen, dan is het aan jou om het uit te zoeken en niet aan ons. Van mij is het waar. Maar ik wil hem ook niet. Ik heb hem al gezegd hoe ik daarover denk. En hij zegt, ja, hij zegt, weet je wat ik doe? Ik ga er gewoon een keer naartoe.
Volgens Stef Aupers zijn natuurkundigen vaker dan sociale wetenschappers geïnteresseerd in spiritualiteit. Dus ik ging op zoek naar een geïnteresseerde natuurkundige en vond Egge van der Poel. Hij is ook nog gespecialiseerd in data, in filosofie en promoveerde op experimentele deeltjesfysica. Ook werkt hij even bij de deeltjesversneller van CERN. Egge beschouwt spiritualiteit als iets wat bij complexiteit hoort. Hij probeert mij uit te leggen wat het verband zou kunnen zijn tussen reïncarnatie en kwantummechanica. Een ingewikkeld verschijnsel waarbij deeltjes op grote afstand heel anders reageren.
Dat draait voor mij dus om die energie die dan kennelijk behouden blijft of een andere vorm krijgt, maar ook om relaties over de grenzen van ruimte en tijd heen. Tenminste, zoals wij die nu kennen. En in de kwantummechanica is bijvoorbeeld zo'n mooie verschijnsel, dat heet verstrengeling. Dus twee laten we zeggen, fundamentele deeltjes die een gezamenlijke oorsprong hebben, die lichtjaren van elkaar verwijderd kunnen zijn, kunnen elkaar nog steeds instantaan beïnvloeden. Dat is een beetje de leken uitleg. En dus waar wij nu gewend zijn dat informatie alleen maar van A naar B kan reizen met de snelheid van het licht, hè, dat is onze maximale snelheid in de theorieën, is het dus vanuit de kwantummechanica een verschijnsel, ook zeg maar experimenteel bevestigd, dat dus deeltjes elkaar op schijnbaar onmogelijke afstanden nog steeds instantaan kunnen beïnvloeden. Ja, het verstrengeling, relaties, hoe dat elkaar beïnvloedt, daar is men dus totaal niet over uit in de meest fundamentele theoretische wetenschap. Maar daar doet me dit soort verhalen doen me daar wel aan denken. Hoe is het toch mogelijk dat? Ja, dat vind ik heel mooi om daar kennis van te nemen. Ik denk dat toch dat wij in onze maatschappij heel individualistisch zijn geworden, gedreven door neoliberalisme en marktwerking. Dat we eigenlijk het grotere geheel soms uit het oog zijn verloren. En dat je dus als mens verschillende vragen kunt stellen bij dezelfde verwondering. Dat laten we soms achterwege, omdat de enige vraag die dan telt is degene die op dat moment de meeste kans op succes of publicatie of status oplevert. Terwijl we zouden juist alle vragen moeten omarmen en ook met elkaar moeten bevragen, zonder dat het per se tot antwoorden hoeft te leiden. Dat is denk ik ook een reflex die in ons zit. We zijn op zoek naar puzzels en oplossingen. En sommige uitdagingen of problemen tussen haakjes vereisen gewoon een aanpak en een houding en een blik naar buiten. Is dus misschien niet op te lossen, maar kan ons wel verrijken. En dat zijn we niet gewend.
Nee, we denken dat we uiteindelijk overal wel achterkomen als we ons maar, als we ons best maar doen.
Ja, geef me genoeg tijd en rekenkracht en ik kan alles voor je uitrekenen. Nee, maar dat is natuurlijk niet zo.
En dat is niet zo, hè?
Nee.
Nee, nee, de podcast is echt vol verhalen waarvan ik dan denk, wat moet de wetenschapper ook mee?
Ja.
Heb jij daar een antwoord op?
Nou, ik denk dat wetenschappers als voorlopers van de onderzoekende mens, maar eigenlijk gun ik dit iedereen toe, zo'n onderzoekende houding. En een onderzoekende houding waarin je het niet weten omarmt. Dat is denk ik cruciaal. Dus het is echt beseffen dat we maar een fractie zien van wat er is. Dat kan ik vanuit de fundamentele natuurkunde wetenschap alleen maar bevestigen. Dat volgens de theorieën die we nu hebben, we echt maar fracties zien van wat er schijnbaar moet zijn. Ja, en dat we toch iedere keer weer verrast worden door de wendingen die in ons weten en in onze wetenschap. De wendingen die daarin voortkomen, die heeft niemand kunnen voorspellen. Dus ik zou het mooi vinden als ook dit onderzocht wordt op een manier dat het kan leiden tot verrijking van alle observaties die we doen. En niet tot een soort vernauwing van het past er niet bij, dus laten we het maar links liggen. Ja, weet je, het is toch te mooi om ervaringen van andere mensen niet tot je te nemen. Dat is uiteindelijk waartoe we volgens mij op aarde zijn, om juist die kennis met elkaar te delen en ervaringen met elkaar te delen. En zo weer kennis door te geven.
Waarom blijven dan de nieuwsgierige wetenschappers weg uit het spirituele domein?
Ik denk dat heel veel mensen dit wel zouden willen onderzoeken. Maar dat de funding, de subsidies of de financiering vanuit bedrijven niet per se erop gericht is. Want ja, wat is dat nou voor markt? Dus in zoverre kun je ook wel afvragen hoe vrij is wetenschap nou?
Is wetenschappelijk onderzoek alleen mogelijk als er uiteindelijk geld mee kan worden verdiend aan medicijnen of behandelingen? Is het echt zo plat?
Voor een deel wel, ja. Medicijnen of andere interventies. Dus het moet nut hebben. En dat is ook zoiets fascinerends, dat efficiëntiedenken vanuit het neoliberalisme en marktwerken. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een beetje zonde. Want als we nadenken over wat ons als mens het meest comfort biedt, is het niet nuttig zijn. Is het bestaanszekerheid en ontplooiingsmogelijkheid in relatie tot anderen. En ja, niemand wil zo nuttig mogelijk zijn. Iedereen wil iets betekenen voor anderen, maar niet vanuit een nutsdenken. Dus ja, vragen afschieten omdat ze niet nuttig zouden zijn, is een hele kwalijke reflex van het systeem waarin we, of de samenleving waarin we nu zitten. Dus ja, dingen zien die anderen niet zien, zou een signaal moeten zijn van, hey, interessant, wat kunnen we daarvan leren? Maar goed, nogmaals, geen subsidies, geen funding, geen onderzoek.
In de volgende aflevering, psychiater Annemiek Dols over het verschil tussen een psychose en een spirituele ervaring.
Ik ben zelf blij dat ik in een maatschappij leef waarin niet iedereen normaal is. Het lijkt mij echt heel erg saai.
En Cilla Spijker, ook zij had een ervaring waarbij ze niet wist wat haar overkwam.
Ik kreeg kippenvel over mijn hele lichaam en zei ik had rechtstreeks contact.
Dit is Niet Verzonnen.